Welkom bij Wietse en Wim op Onderwijsreizen, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. En deze maand alleen met Wim. Wietse is er helaas niet bij. En we zijn bezig met onze reeks over het vernieuwingsonderwijs. En na de aflevering van vorige maand, waarin we met Montessori en Agora onderwijs bezig zijn geweest, gaan we deze keer naar ook een relatief nieuwe vorm van vernieuwingsonderwijs, de Kunskap Scholan scholen, die zo'n jaar of 10 geleden in Nederland geïntroduceerd werden. En we gaan eens kijken met wie ik aan tafel zit.
Madelief Keizer, ik ben operationeel directeur bij Kunskap Scholan Nederland. En vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor het begeleiden van alle scholen in het hele transitieproces naar onderwijs volgens het CET-programma. Daar gaan we straks ongetwijfeld meer over vertellen. Dus sinds 8 jaar begeleid ik scholen in die transitie. En heb ik het voorrecht om dus in heel veel keukens te kunnen kijken en heel veel over het onderwijs te leren.
En mijn naam is Willemien Noordhof, samen met Madelief verantwoordelijk voor Kunskap Scholan Nederland. Ik in de rol van Educational Director. Wat betekent dat ik met scholen werk aan het doorontwikkelen van hun kwaliteit. En bezig ben om samen met de scholen een community te vormen waarin we actief leren van elkaar, samenwerken, elkaar ontmoeten, resultaten, successen en valkuilen delen om verder te komen. En daarin werk ik ook veel samen met de collega's binnen het internationale CET-netwerk dat we hebben.
Ja, ik ga gelijk even op die term in, want ik heb hem al voorbij zien komen, maar veel luisteraars denken niet. Wat is het CET-programma? Waar staat dat voor?
Het CET-programma, misschien de afkorting CET, staat voor Kunskap Scholan Education, dus KED, de afkorting. En het is een programma dat eind jaren 90 in Zweden is ontstaan door een aantal docenten die vonden dat ze te veel bezig waren met alleen de middenmoot te bedienen in het onderwijs. Zweden is ook nog een middenschoolsysteem, dus daar is die uitdaging nog groter om te differentiëren. En zij zijn aan de gang gegaan met hoe kunnen wij leerlingen ook in een achterstandswijk meer activeren, meer helpen om gemotiveerd te raken, om zelf regie te nemen over hun ontwikkeling. En daar hebben ze heel veel lessen in geleerd, eigenlijk nog voordat er heel veel onderzoek naar werd gedaan. Als het gaat rondom leerlingen één op één begeleiden, motiveren, in de coaching, maar tegelijkertijd ook je onderwijs veel meer op maatwerk te organiseren. Dus anders te kijken naar roostering en dat soort zaken. En daar is een heel model, een heel programma uit ontstaan met een stuk of 11, 12 elementen die samen ervoor zorgen dat een leerling meer ruimte krijgt in het onderwijs om eigenaarschap te tonen, te leren nemen, passend bij wat de leerling op dat moment aan kan. En dat noemen we het CET-programma.
Ja, en ik zal in de beschrijving bij de aflevering ook even een linkje plaatsen, zodat we, mensen die nog wat willen nalezen ook dat zelf even kunnen doen. En ik hoorde jou, Madelief, zeggen van het is een transitieproces. Dat woord, dat triggerde mij. Want hoe zit dat met Kunskap Scholan? Die transitie, zijn het bestaande scholen? Richten jullie nieuwe scholen op? Hoe werkt dat als scholen met Kunskap Scholan aan de slag gaan?
Wij werken niet met nieuwe. Wij zetten zelf geen nieuwe scholen op. Wij werken altijd met scholen die gewoon Nederlandse bestaande scholen in Nederland. Die natuurlijk vanuit een groot goed zelf hun onderwijsvisie mogen vormgeven en zelf mogen bepalen op welke manier ze hun onderwijs willen geven. Dus het zijn altijd scholen die vanuit hun urgentie of een ambitie hun onderwijs meer gepersonaliseerd willen inrichten. En meer gepersonaliseerd is niet individueel onderwijs, want dat dacht ik nog even, dat kan bijna als je het hebt over één op één onderwijs, maar dat is het niet. Het gaat echt om aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen en daarop en dan vervolgens het maximale uit een leerling halen. Maar die scholen, dat zijn dus bestaande scholen en met docententeams die bij die school zijn gaan werken, die op een bepaalde manier was ingericht. En als je met Kunskap Scholan gaat werken, of in ieder geval denkt dat dat de goede manier is om gepersonaliseerd onderwijs vorm te geven, dan betekent dat wel dat je op heel veel elementen binnen je onderwijs een verandering door gaat maken. Want als jij een leerling echt centraal wil stellen en wil zorgen dat hij op zijn eigen tempo en niveau kan gaan leren, dan betekent dat en wat voor jouw rol als docent, hoe jij je verhoudt ten opzichte van de leerling, wat overigens gewoon over goed onderwijs gaat, met formatief evalueren, leerdoelgericht handelen, daar is niks nieuws aan. Maar om dat goed te faciliteren, wil je flexibiliteit in je bijvoorbeeld in je dagrooster aanbieden. En wil je zorgen dat docenten goed met elkaar kunnen samenwerken om samen rond een leerling te kunnen gaan staan. En niet in hun eentje iedere keer één les geven en zich opsluiten in hun eigen klas. Maar gewoon als team rondom de leerling te gaan staan. En je wil dat ze een curriculum, dat ze echt leerdoelgericht naar het curriculum kunnen kijken, docenten. Zo zijn er allerlei elementen. En er komt een nieuwe rol, namelijk de rol van coach. Omdat we ervan uitgaan dat we een leerling, eigenlijk zien we een leerling als eigenaar van het leerproces. Maar we weten allemaal dat hij dat niet heeft in het begin. Hij kan geen eigenaar zijn, want hij weet helemaal niet wat de middelbare school überhaupt is. Dus, en wat alle vakken inhouden. Dus je wil dat hij, je benadert een leerling als eigenaar van het leerproces, maar je helpt hem om dat eigenaarschap te ontwikkelen. En daarvoor zien we een hele belangrijke rol voor de coach. En om een goede coach te zijn, heb je natuurlijk andere vaardigheden nodig dan waarvoor je als docent bent opgeleid. En je hebt nodig dat je heel veel informatie van je collega's hebt over het leerproces van die leerling. Dus het vergt een stevige samenwerking. Nou, dat zijn alleen al elementen die zorgen dat teams anders met elkaar gaan functioneren.
De punten die je nu zo noemt, zijn dat ook de kernpunten van wat Kunskapskolan inhoudt? Hè? Die leerling centraal in zijn eigen ontwikkeling, hè, daar het onderwijs omheen organiseren en die samenwerking tussen collega's om daar, hè, als team achter te gaan staan? Of zijn er nog andere punten die typisch Kunskapskolan zijn?
Ik denk dat je een mooie samenvatting geeft van de twee belangrijke, die gaan over de relatie. Dus we zien dat als je als docent met het Kunskapskolonprogramma gaat werken, dat het wel belangrijk is dat jij graag aan die relatie werkt met je leerlingen en met je collega's. Een element wat ook belangrijk is, is het leerdoelgericht handelen in de school. Want we werken leerdoelgericht met leerlingen, want als je op het niveau van leerdoelen werkt met leerlingen, dan is er meer ruimte in het hoe. Hè? Hoe gaan leerlingen vervolgens aan de slag met dat leerdoel? Wat hebben ze, wat weten ze al wel, wat weten ze nog niet? Op welke manier kunnen zij dat leerdoel gaan beheersen? En op welke manier kunnen ze ook aan jou laten zien dat ze dat beheersen? Maar dat leerdoelgericht handelen zit in de hele organisatie. Niet alleen van tussen de docent en de leerling, maar juist ook tussen management en de docenten. En het goed volgen van een PDCA-cyclus en iedere keer iets nieuws inzetten, evalueren of dat werkt of niet en je plan weer aanpakken, dat zit heel strak in onze begeleiding en in de manier waarop we ook binnen de community van scholen samenwerken.
Ja, want daar hoorde ik jou over, Willemien. Jij zei van, jij zit vooral in die community-ontwikkeling en het verder delen van de successen, maar ook de valkuilen. Hoe groot is die community? Hoeveel scholen hebben we in Nederland? En hoe werkt dat, die samenwerking?
We zijn onderdeel van het internationale KET-netwerk. Dus Kunskapskolan is in Zweden ontstaan. Daar zijn inmiddels een stuk of 40 scholen. Maar ook in andere landen is er door de jaren heen heel veel belangstelling geweest van, hè, wat doen ze daar nu wat anders is dan wat wij in onze eigen nationale context doen? Zo ook vanuit Nederland. Dus internationaal werken we samen, maar belangrijker is het gewoon binnen je eigen nationale context. Dus het eigen onderwijssysteem, wat in Nederland natuurlijk met de vroege determinatie en selectie best wel uniek is. Moet je ook goed kijken van hoe kun je de Kunskapskolan-principes goed vormgeven in onze context. En door de jaren heen, hè, met alle activiteiten waar Madelief het over had, hoe we scholen hebben begeleid, merkten wij dat wij ook veel leerden van wat er op de scholen zelf gebeurt. En dat ook weer, hè, als kruisbestuiving tussen die scholen meenamen. En al heel snel dachten, we moeten ook scholen faciliteren om bij elkaar te komen. Dus we hebben nu eigenlijk denk ik contact met een stuk of 30 scholen. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar een stuk of 30 scholen. In meer of mindere intensieve mate. Maar we hebben op dit moment 7 Kunskapskolan partnerscholen. En een paar scholen die op het punt staan om partnerschool te worden. En dat zou je kunnen zien als een soort van intensievere samenwerking. Een soort binnenkring binnen die community. Want dat zijn scholen die zeggen van, wij willen niet alleen het KET-programma integraal invoeren. En daar zijn we al heel ver mee gekomen, maar we zijn nog steeds op zoek naar die laatste puzzelstukken om die goed in elkaar te passen. En daarin willen we met elkaar samenwerken. Maar ze willen ook zich daarin gezamenlijk profileren, van elkaar leren. En die scholen, nou, die komen regelmatig bij elkaar. Dus de schoolleiders hebben 6 kwaliteitsdagen in het jaar. Experts, van docenten zijn het vaak, of teamleiders op bepaalde onderwerpen. Dus coaching, teaching of grade management. Of, nou, ze zijn er al formatief evalueren. Die halen we een middag in het jaar bij elkaar. En vaak spreken die spontaan ook met elkaar nog eens af om van elkaar te leren. En ook docenten halen we, dus alle docenten Nederlands of alle docenten Engels, halen we af en toe bij elkaar. Zodat ze met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Oké, wat betekent deze uitgangspunten en deze principes nou voor onze vorm van lesgeven?
Lijken die scholen dan, hè, als ik nou bij de ene of de andere school binnenstap, zie ik dan ook hetzelfde? Hè? Dus is het in die zin een soort raamwerk dat je duidelijk terug ziet? Of zit er ook nog heel groot verschil tussen al die scholen?
Nou, elke school heeft zijn eigen unieke kleur en zal misschien hier en daar ook wat andere woorden gebruiken. Maar de basisprincipes van het CAT-programma, en dat hebben we dan in een kwaliteitsmodel ook vormgegeven, die doet elke school wel. En soms zitten er wel wat kleine verschillen in de uitvoering. Maar als je op een van de partnerscholen komt, dan zul je altijd zien dat het team ergens tussen 8,5 en 9 start als team. Om even de dag door te spreken, als er iemand ziek is, dingen op te lossen, aan te geven. Ik en mijn coaching, per jaar team, heb iets teruggehoord dat wel heel veel leerlingen biologie uitleg moeilijk vonden. Kan jij als vakdocent iets mee? Of andersom, dat ik als docent kan zeggen van, joh, wil je bij Pietje even in de coaching hiernaar vragen? Want ik vraag me af of zijn leerstrategie wel effectief is in mijn vak. Misschien speelt het wel breder, dat soort tips. Daar starten ze mee. Vervolgens is er op de dag een moment waarop leerlingen gecoacht worden. Soms aan het begin, soms aan het einde of een combinatie daarvan. Maar elke docent zal een stuk of 4 leerlingen per dag coachen. In een uur, dus een kwartiertje coachgesprek. Dus elke leerling heeft een wekelijks een coachgesprek 1-op-1 met zijn of haar coach. De leerlingen starten in een base group. En het doel van een base group is dat stamgroepen wordt het ook wel eens genoemd, dat de coach zijn leerlingen elke dag even ziet, kan checken van heeft elke leerling een planning voor de week op maandag en op de andere dagen voor de dag. Want er is ruimte in het rooster om eigen keuzes te maken waar je in workshop heen gaat. Zijn dat wel de verstandige keuzes? Daar heb je soms wel dagelijkse ondersteuning nodig om leerlingen te helpen daarop te reflecteren. Maar ook de actualiteit wordt besproken. Dus ik vermoed dat vandaag het nieuws, omdat de oorlog Israël-Palestina is uitgebroken, dat het vandaag echt wel besproken zal worden in heel veel basisgroepen op onze scholen. En wat is daar de impact van? En daar kunnen allerlei linken naar vakken gelegd worden. Maar het is een moment waarop de coach kan zorgen dat elke leerling zich gezien of gehoord voelt. En dat je snel signaleert als er iets aan de hand is met een leerling. En daarop kan acteren met elkaar.
Als je de base group hebt gehad, wat een over het algemeen, we adviseren, een heterogene groep is. En nadat je de base group hebt gehad als leerling, ga je naar bijvoorbeeld, als wij samen in een klas of in een base group zitten, kan jij naar Engels groep C en ik naar Engels groep E. En voor wiskunde kunnen we allebei in groep B zitten. Ja. Dus in de ultieme vorm wil je eigenlijk dat elke docent van een heel jaarlaag zegt dat je 120 leerlingen in leerjaar 1 hebt, dat ze per vak kijken, hoe kan ik die groepen zo goed mogelijk inrichten op basis van het niveau en het tempo waarop een leerling werkt. Dus dan zou je eigenlijk per vak, in het begin kan dat natuurlijk nog niet, want dan heb je nog niet zo heel veel informatie, maar op een gegeven moment zou je willen dat je juist ieder vak op het niveau van de leerling kan aansluiten. En dat doen docenten zelf, ook door gewoon natuurlijk goed te kijken naar die leerlingen en te kijken hoe ze daarin presteren. En die kunnen dat 1 keer per half jaar of zo, kunnen ze dat aanpassen. En dan kan je ook je doelen daarop aanstellen, op aanpassen. Dat je op een hoger niveau bijvoorbeeld een vak gaat doen.
En zijn er al scholen die echt helemaal op deze manier werken? Of is dit een soort stip waar jullie naartoe aan het werken zijn?
We zien wel op een aantal scholen kleinere vormen hiervan. Dat je als docenten talen alle leerlingen van jaarlaag 1 hebt op de maandagochtend en op de donderdagmiddag. En met elkaar bespreekt van oké, voor de komende 2 maanden ziet het rooster binnen die dagdelen er zo uit. En kunnen we de groepen op deze manier indelen waarbij je flexibeler bent. En waarbij leerlingen dus ook kunnen zeggen ik ga niet naar de MAVO-instructie maar naar de HAVO-instructie. Of ik ga naar een instructie van 20 minuten of van 40 minuten.
Nee, wat ik nog even wilde vragen, want ik hoor je tussendoor zeggen van de workshops workshops, noem je het volgens mij. Hè? Dat, bij ons op school hebben we een flex rooster waarbij er flex lessen zijn. En er zijn meer scholen die met dat soort keuzewerktijd, er zijn allerlei van dat soort modellen. Hoe werkt dat in een kunstkapskoolandschool? Moeten ze zich vooraf inschrijven? Kunnen ze er gewoon naartoe? Hoe zit dat rooster technisch in elkaar?
Ja, bij ons is workshop eigenlijk een werkplaats waarin de leerling in principe actief aan de slag gaat met de stof die de docent in een andere leeractiviteit heeft aangeboden. Of daar handreikingen voor heeft gedaan van hoe je kan verdiepen of verbreden op een bepaald onderwerp. Het is de bedoeling dat leerlingen leren om daarop te plannen. Dus idealiter wordt er op maandag een weekplanning gemaakt. En een valkuil daar is dat leerlingen soms heel ad hoc plannen of zeggen van mijn vriendje gaat daarin, dus ik ga daar ook zitten werken. Dus daarom is die basic group bij ons wel belangrijk om te zorgen dat leerlingen nadenken over maar wat waren de leerdoelen die ik wil bereiken, welke werkdoelen horen erbij en hoe kan ik dat het beste spreiden over de week. Zodat het niet een primair gezelligheidsuurtje is, maar dat je ook echt actief bedenkt, oké, maar voor dit vak heb ik ook echt de vakdocent nodig, dus ik schrijf mij in bij een workshop van de docent wiskunde. En misschien staan er wel 3 docenten wiskunde en kun je ook nog kiezen bij welke docent. Dat verschilt dus een beetje per school hoe dat in het rooster is vormgegeven. En soms is er een bandbreedte wat je op veel meer reguliere scholen ook ziet, waarop eigenlijk alle vakken gekozen kunnen worden. Soms heb je meerdere uren op een dag en dan kun je uit 3-4 vakken kiezen en kun je je echt inschrijven. En dat kunnen ze vaak ook gewoon digitaal doen, zodat je als vakdocent ook weet van ik verwacht deze leerlingen. Het is niet iets wat je actief voorbereidt, behalve dat je weet waar je in het curriculum in de verschillende leerjaren zit. Want je kunt ook leerlingen vanuit verschillende leerjaren dan in je workshop krijgen. En daar heel actief bezig bent om leerlingen te begeleiden. Het is ook een mooi moment om formatief te evalueren. Waarbij je even kan checken bij leerlingen van, hé, maar heb jij nou begrepen wat er in de les gebeurd is? Of heb je nog uitleg nodig? Dus het biedt heel veel ruimte om ook met leerlingen meer in groepjes of soms één op één even aan de slag te zijn.
We hebben het heel erg over, en ik zit zelf ook in het voortgezet onderwijs, ik hoor heel erg over vakken en over verschillende niveaus. Is kunstkapskolon ook echt een voortgezet onderwijs type school? Of zou je dit ook op een basisschool kunnen doen bijvoorbeeld?
Nou, als je kijkt internationaal, dan zie je alle varianten. In Zweden is bijzonder genoeg het ook ontstaan in het voortgezet onderwijs. En pakken ze daar nu steeds meer primair onderwijs erbij. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in India, dan gaan leerlingen al vanaf 2,5 tot en met 16, 17 jaar naar een kunstkapskolonschool. En zelfs die hele kleintjes krijgen al spelende wijs dingen aangeraakt om zich bewust te worden van leerprocessen, van leerstrategieën en daarop te reflecteren. En dat is heel erg leuk om te zien. Dus het kan vanaf elke leeftijd, maar wel passend natuurlijk bij de leeftijd en de ontwikkeling van.
Nou, zit ik ook te zoeken naar, wat zijn de verschillen tussen dat vernieuwingsonderwijs? Want daarom wilde Wiets en ik ook dit thema eens in. Van wat is er nou anders aan die scholen dan aan een reguliere school? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen het kunstkapskolan en bijvoorbeeld een Montessori die we vorige maand bespraken, of een Dalton of Jenaplan? Er zijn zoveel labeltjes. Waar zitten nou die verschillen? Want als ik als ouder straks moet kiezen voor een middelbare school voor mijn dochter, dan moeten we over 2 jaar. Ja, waar kies ik dan voor?
Nou, 1 is er voor mij in ieder geval heel makkelijk te antwoorden. Ik ben zelf een 100% Montessori-leerling en heb daar echt heel, heel veel profijt van gehad. Namelijk de kans krijgen om zelf eigenaar te zijn van je leerproces, keuzes te kunnen maken, meer aandacht voor voor een bepaald vak, als je dat nodig hebt. Ik heb daar ontzettend profijt van gehad. Het enige wat ik daar destijds, en ik ben 50, dus dat is wel een tijdje geleden. Wat ik daar destijds zag gebeuren, was dat er toch heel veel leerlingen na het eerste jaar uitvielen, omdat ze niet de juiste keuzes hadden gemaakt. Want ze werden wel heel erg aangesproken op hun eigenaarschap. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig zit, maar wat ik het mooie vind en waarom ik zelf bij kunstkapskolan ben gaan werken, is omdat je daar dus heel intensief wordt begeleid in het ontwikkelen van die vaardigheden om keuzes te kunnen maken en om eigenaarschap te nemen. En je kan niet ertussen uitvallen. Of je kan, als dat gebeurt, is dat heel bewust, volledig zichtbaar. En is dat een proces waar iedereen in jouw buurt bij betrokken is. Dus dat, je kan daar niet tussendoor vallen. En dat vond ik zo krachtig. als we het dan hebben over vernieuwing, ik vind het eigenlijk best wel erg dat we dat dus misschien vernieuwing moeten noemen. En het verschil met kunstkapskaland vind ik dan dat we, als we bijvoorbeeld naar Montessori kijken, dat we echt die coaching doen. Ik weet gelukkig dat zij Montessori daar nu ook heel mooi vorm aan geeft. Dat zij daar ook steeds meer mee bezig zijn. We hebben ook veel met Dalton-scholen gewerkt. En daar merk ik bijvoorbeeld dat zij heel sterk in de waarde zijn. In de manier waarop zij kijken naar het kind, naar je rol in de maatschappij. Maar de organisatie, hoe organiseer je dat dan? Hoe geef je dan dat daadwerkelijk vorm in het onderwijs? Dat is waar kunstkapskaland goed in is.
Wat denk ik onderscheidend van kunstkapskaland is, is de invulling van het begrip gepersonaliseerd onderwijs. Omdat het, zoals jij zegt, heel erg een integrale aanpak is. En tegelijkertijd is dit ook een valkuil voor in de transformatie van scholen. Je een nieuw onderwijsconcept creëert wat dan voor alle leerlingen zou moeten gelden. Dus dan, en misschien is dat bij Montessori en Dalton wel een beetje het geval. Hè? Als jij zegt dat in het verleden daar leerlingen uit het systeem konden vallen, dan heb je dus een soort nieuwe norm gesteld van leerlingen moeten deze maturiteit ontwikkelen of eigenaarschap kunnen nemen om in dit systeem te kunnen functioneren. En die vraag wordt ook vaak door gasten in Zweden gesteld, Nederlandse gasten, aan Zweedse collega's. En die snappen die vraag dan niet. Zo van waarom zou dit niet geschikt zijn voor ons type leerling? Vaak door VMBO en basiskaderdocenten wordt die vraag nog wel eens gesteld. Omdat zij zeggen, ja, maar het is toch gepersonaliseerd. Dus als een leerling meer structuur nodig heeft, dan geef je die toch gewoon. Dus dat betekent dat je niet uiteindelijk je onderwijs zo flexibel moet houden dat je echt elke leerling blijft zien en blijft nadenken van afnemende sturing. Zitten we in de goede stretch met deze leerling of vragen we te veel van hem? Want uiteindelijk is het doel gewoon dat een leerling op het passende niveau, zo hoog mogelijk of optimaal mogelijk, de school verlaat met qua diploma en resultaten. Dus dat betekent dat je wel meerdere modelletjes binnen je school hebt van begeleiden, van ruimte. En heel vaak in een vernieuwing ontstaat er een soort nieuw hoepeltje waar alle leerlingen doorheen moeten. En dat, ja, dat is denk ik wel onderscheidend van het kunstkapsplan, dat we dat niet willen.
Ik werk op een reguliere school. We hebben een flex rooster, zei ik al. En we hebben ook die coaching. Eens per twee weken zie ik al mijn coachleerlingen. Dus aan de ene kant zie ik, denk ik, als ik als docent zou willen solliciteren op een kunstkapskolanschool, van oh, zo, er wordt echt wel wat van mij gevraagd. Hè, want ik moet er dus op tijd zijn, want we moeten inchecken met elkaar. En ik moet die manier van werken en begeleiden moet ik me helemaal eigen maken. En aan de andere kant, als ik in dat CAT-programma kijk naar de vier rollen van de leraar, hè, coach, mentor, algemeen leraar, vakleraar en teamlid, denk ik, ja, dat doe je eigenlijk op iedere school. Dus wat wordt er eigenlijk van mij als docent verwacht? Moet ik heel anders doen dan ik in het verleden deed? Moet ik een hoop bijleren of valt dat eigenlijk wel mee?
Ik denk als je als docent goed zicht hebt op je curriculum, dat dat heel erg helpend is. Ik denk wel dat we wat vragen van docenten. En tegelijkertijd moet je docenten dus ook ruimte gunnen om zich daartoe te verhouden en zich dat eigen te maken. En dat wordt over het algemeen denk ik op onze scholen heel goed gedaan door een heel goed inwerkproces te hebben en ook gefaseerd die rollen uit te breiden. Tegelijkertijd vergt het wel een andere manier van werken. Omdat je noemde die rollen net al van coach en teamlid en vakdocent en algemeen docent. In deze vorm van onderwijs sta je wel echt als een groep docenten om elke leerling heen. Dus dat betekent op het moment dat de rol van de coach nieuw geïntroduceerd wordt, dan heeft die coach informatie die voor jou als vakdocent relevant is. Of jij hebt als vakdocent informatie die voor de coach relevant is. Dus daar moet uitwisseling plaatsvinden op een frequente basis. Je gaat flexibeler naar je curriculum kijken. Dus dat betekent ook dat je met je vakdocenten moet afstemmen. En als je wil dat leerlingen meer zelfregulerend gaan leren, dan moet je ze ook iets aanreiken vanuit welke leerstrategieën bij bepaalde onderwerpen in je vak van je curriculum relevant zijn. Door ze dat voor te doen, door ze dat aan te reiken en ze ook voldoende input te geven om tijdens workshop dan ook aan de slag te kunnen gaan. Dus het vergt wel een iets andere manier van werken en denken. En daarnaast nog natuurlijk niveau overstijgend denken. Want ons curriculum, zeker in de onderbouw, is zo opgebouwd dat We werken vanuit leermiddelen die dezelfde leerlijn hebben, dus dezelfde verhaallijnen. De onderwerpen komen op dezelfde volgorde aan bod voor alle niveaus, van VMBO basis tot VWO. En dat betekent dat elke opdracht die een leerling doet, je kan beoordelen op al die niveaus. En dus ook daardoor sneller inzichtelijk krijgt van, hé, maar deze leerling doet MAVO-niveau, maar kan eigenlijk op HAVO-VWO-niveau ook steeds dit als voldoende behaald beoordelen. Waardoor je vanuit hoge verwachtingen ook met leerlingen per vak of als coach het gesprek kan aangaan van, joh, zou je niet eens een tijdje je doel wat hoger stellen? Heb je wat meer ondersteuning nodig? Omdat je dat heel erg inzichtelijk kan maken. Dus dat vergt wel weer verbreding van je curriculumbewustzijn, denk ik.
Ja, begrijp ik het dan goed dat kunstkapskolandscholen met eigen lesmateriaal of eigen methodes werken? Als ik jou hoor zeggen van, we bieden dezelfde verhaallijnen eigenlijk aan op al die niveaus. Want ik zie dat nog niet helemaal concreet voor me.
Ja, in de onderbouw werken ze echt met een specifiek systeem wat hiervoor is ontwikkeld, met ook leermateriaal wat volgens de ontwerpprincipes die Willemien net benoemde is ontwikkeld. Dus elke leerling heeft een leeromgeving waarin die ook de verslagen van zijn coachgesprek ziet, waarin die planning kan maken, dus ziet wat de planning van de school is en daaroverheen zijn eigen planning kan maken, waarin hij zijn doelen kan stellen, waarin ouders ook tot het hoognodige toegang hebben, waar alle docenten kunnen zien welke keuzes de leerlingen hebben gemaakt. Dus het is eigenlijk één systeem waarin waarin die hele leeromgeving staat.
Ik hoor je beschrijving van dat systeem. Is dat dan volledig digitaal ook? Of zijn er ook nog boeken of papieren materialen waar leerlingen mee werken?
Dit is een digitaal systeem waar je vanuit leerdoelen een aanbod doet aan de leerling. En dat rondom een leerdoel bied je leermateriaal. Dat staat dus online in die learning portal, maar dat zijn ook vaak... Dat kunnen ook opdrachten zijn om samen aan een werkstuk te werken, noem maar even. En daar staan ook de leeractiviteiten, en dat zijn de lessen van de docenten, die je kan volgen, die horen bij dat leerdoel. En wij hebben het met docenten daarover en trainen ze ook zo dat docenten juist in die situaties van hun lessen juist weg van de computer gaan en niet achter de computer gaan zitten. Maar juist op een andere manier met de leerstof aan de slag gaan. En in de onderbouw hebben wij dat leermateriaal ontwikkeld. Dat hebben we ook voor VMBO bovenbouw. Want dan kan je je voorstellen, dan hebben we drie niveaus waarop we het lesmateriaal aanbieden. En wat we daarin zien in brede VMBO-scholen is dat ze echt tot het allerlaatste moment uitstellen op welk niveau, welk VMBO-niveau uiteindelijk eindexamen gedaan wordt. Daar zien we echt hele goede resultaten. Dat vaak op één of meerdere vakken echt op een hoger niveau wordt afgerond. Maar voor HAVO-VWO-bovenbouw lukt dat niet. En daar hebben we een samenwerking met de uitgeverij. En daar hebben we de leermiddelen leerdoelgericht gekoppeld. Zodat ze wel met dat systeem kunnen werken, maar wel met de reguliere methode. Want daar gaan we niet. Daar kunnen we niet onze USP, één leerlijn op meerdere niveaus, dat kunnen we daar niet... Die geldt daar niet.
Daar hoorde ik jullie straks vertellen, hè, van we willen eigenlijk niet dat er leerlingen uit het systeem vallen, hè, want dan hebben we het eigenlijk niet goed ingericht. Als een school in transitie gaat, gaan dan ook alle docenten uiteindelijk mee? Of geldt daar wel dat docenten zeggen, ja sorry, maar ik ga ergens anders mijn heil zoeken? Of zorg je ook dat iedereen daar erbij blijft?
Elke verandering, denk ik, is het belangrijk dat iedereen daar heel intensief wordt meegenomen. Laten we dat voorop stellen. Dus je uitgangspunt is natuurlijk de mensen met wie jij die school runt. Ik bedoel, docenten zijn het allerbelangrijkste asset. Dat zij zich kunnen verhouden tot de vernieuwing. Dus als het goed is, heb jij als schoolleider... Of is het trouwens, in het begin bij ons kwam het heel vaak vanuit docententeams, het initiatief. Maar heb je natuurlijk een heel traject met elkaar doorlopen. Wat is de urgentie om überhaupt te veranderen op onze school? En welke... Ja, op welke manier willen we dat dan doen? Hoe willen we dan dat die stip B, zeg maar, waar we naartoe werken, dat doel, hoe dat eruit ziet? Wat is onze ambitie met deze school? Dus daar is, als het goed is, is iedereen daar al redelijk in meegenomen. En ze weten wat de urgentie is om te veranderen. En dus ook welke richting je op wil. Maar vervolgens ga je er ook mee aan de slag. En dan merk je natuurlijk in hoeverre past dit heel erg bij mijn eigen onderwijsvisie. En heb ik eigenlijk, voel ik nu, dat gebeurt ook, hè, met docenten, die zeggen, ik heb eindelijk de ruimte om mijn professie echt goed vorm te geven. Ik kan met mijn vak gaan spelen. Ik kan die relatie met die leerling aangaan. Ik heb wat ruimte. Ik kan lekker sparren met mijn collega's. Dus dat gebeurt. Maar er zijn ook docenten die aan lijf ondervinden dat het gewoon toch niet hun manier van onderwijs is. Dus dat is wat wij zien. Wij zien wel dat er in die transitie, dat er mensen kiezen om een andere richting in te slaan. Deze verandering, die duurt 6 tot 8 jaar. Want dan pas is het in een hele school ingevoerd. En heb je ook een paar keer nieuwe docenten natuurlijk iedere keer weer ingewerkt. En dan pas wordt het normaal. En dat zien wij nu, dat er bepaalde scholen echt over dat punt heen zijn. En zeggen dat nooit van zijn leven dat we weer teruggaan naar dat oude. Want zij voelen de kracht van teamwerk.
Zijn er ook scholen die op een gegeven moment wel weer teruggestapt zijn? Want je zegt, hey, scholen die na 6 tot 8 jaar, hè, dan is dat helemaal verweven geraakt in die school. En dan ben je ook al 2 generaties leerlingen soms verder. Zijn er ook scholen die dit proberen en na 2 of 3 jaar zeggen, nou...
Dat komt voor. En het is per school de context die bepaalt waarom die keuze gemaakt wordt. En het is moeilijk, vind ik, om daar 1 gemene delen uit te lichten. Ik denk wel dat leiderschap en je startsituatie als team heel belangrijk is. En daarom benadrukken wij ook in dit gesprek regelmatig evalueren en bijstellen. En dat je dat niet vanuit je ivoren toren als schoolleider doet, maar met je team. Dat een heel belangrijk element is in het proces. Maar je ziet gewoon soms bestuurswisselingen, schoolleiderswisselingen of veel verloop in het team. Of externe omstandigheden die impact hebben op een proces van een school. Waardoor een school kan zeggen van wij moeten tijdelijk of vast nu even prioriteiten bij iets anders leggen. En dan is deze stap net te veel. Wij willen nog steeds een heel aantal onderdelen in ons onderwijs blijven inpassen. Dus werken Koenschapsklan geïnspireerd. Maar gaan uiteindelijk niet volledig het programma helemaal integraal inrichten. Dus daar zijn verschillende voorbeelden van te geven.
We hebben het over vernieuwingsonderwijs. Eerder in het gesprek zei Madelief, volgens mij, het is ergens eind jaren 90 in Zweden ontstaan. Of Willemijn zei dat. In Nederland is het later pas ontstaan. Daar voelt het denk ik voor heel veel docenten als iets nieuws. Hè, wat ineens vrij populair geworden is. Dat is het niveau, hè, als je er niet vanaf dag 1 bij bent, dan ontstaan dat soort dingen ineens. En ineens zijn er allerlei kunstkapschoollandscholen. Hoe is dat de afgelopen jaren gegaan in Nederland? Die introductie en de groei eigenlijk van kunstkapschoollan?
Nou, eigenlijk is dat echt vanuit een behoefte van de scholen ontstaan. Dus het is niet een vooropgezet plan geweest vanuit Koenschapskalan. Het was andersom. Ik denk eind jaren 2010, 2011, 12 was er in de Nederlandse pers, maar zeker op de scholen, veel gesprek over waarom werken wij als docenten zo hard en zien we onze leerlingen achterover hangen in hun stoel en weinig actief zijn. Dus wat is er mis met de motivatie van onze leerlingen? Ze zijn het meest gelukkige kinderen ter wereld, maar vrij laag gemotiveerd om zich te ontwikkelen. En er zijn toen heel veel reizen georganiseerd, onder andere door Kennisnet, naar met name Scandinavische landen. En daar kwamen VO-scholen in contact met Kunskapsskolan Zweden. En daar ontdekten ze, als je kijkt naar dat bekende model van de zelfdeterminatie, van autonomie, competentie en relatie, de 3 factoren of randvoorwaarden om tot motivatie of eigenaarschap te komen, die zagen ze daar in de praktijk. En toen dachten ze, hey, maar dit is interessant, want op de een of andere manier wat we willen, waarvan we denken, hè, dit zijn elementen waar we aan moeten werken, lijkt hier heel erg ingebed in de organisatie te zijn en in het DNA van de school. Dus wat doen ze hier waar wij van kunnen leren?
Ja, en ik denk dat dat heel erg parallel had met de hele ontwikkeling richting leerdoelgericht onderwijs. En daar waren wij natuurlijk net precies in die periode zijn wij ook ontstaan. En dat heeft wel heel veel scholen toen naar ons toe getrokken. Ja, dat blijkt toch wel een forse verandering. En daar hebben wij natuurlijk ook weer veel van geleerd. En daarom zie je nu ook aan de ene kant scholen die zeggen, oké, we hebben dus nu al die elementen aangepast en ons oude kwaliteitskader werkt niet meer. Dus wij hebben een nieuw kwaliteitskader. We moeten op een nieuwe manier. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe effectief is onze coaching. Dat kunnen we niet in het huidige kwaliteitskader, wat de meeste scholen hebben, meten. Dus die hadden behoefte aan een nieuwe manier van te weten hoe goed zijn we eigenlijk bezig. En tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook geleerd dat het heel leuk is om te roepen, jongens, alles om, hup, je gaat nu een hele andere rol in. ten eerste hebben wij daarin ook, denk ik, echt wel in het begin, in ieder geval ikzelf, onderschat, zeg maar, de aansluiting op de opleiding van docenten. Dus wij hadden echt een hele hoge verwachtingen, zal ik het even zo noemen, van het curriculum bewustzijn van docenten. Te hoge verwachtingen. En waar we niet goed op hebben aangesloten. Dus daar zijn we zelf ook, hebben we zelf ontzettend veel geleerd in hoe we beter kunnen aansluiten bij scholen. Want ons doel is alleen maar dat meer leerlingen kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Ook nadat die determinatie op hun 12e. Binnen dit huidige systeem.
Ja, nog één aanvulling daarop. We spreken vaak over vernieuwend onderwijs of vernieuwingsonderwijs. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat een verschijnsel zoals Kunstkapsklan Nederland, dat een terug is naar de essentie van de opdracht die we hebben als scholen. Ja, als je kijkt naar de wet op het voortgezet onderwijs, dan staat in artikel 2 dat je onderwijs moet aanpassen wat past bij de ontwikkeling van elke leerling. En dat is eigenlijk wat we willen doen.
Dit zijn de lessen van de afgelopen 10 jaar, 11 jaar ongeveer. Als ik nou over 10 jaar met jullie weer een gesprek heb, waar staan de kunstkapscholen scholen dan, of waar staan jullie dan met deze vorm van onderwijs?
Ik hoop dat de community gestaag groeit. Dus op een duurzame manier, passend bij het tempo wat het onderwijs aan kan. Maar dat we nog meer scholen in ons netwerk hebben om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. Ik denk dat we over 10 jaar nog veel meer hebben geleerd over de pedagogisch-didactische impact van zelfregulerend handelen van een leerling. Wat heeft die leerling nou echt nodig van ons als docenten om dat te kunnen doen?
Ik denk dat we goed in de gaten houden hoe technologische ontwikkelingen zich lopen, maar dat wij ons blijven onderscheiden in het feit dat onderwijs tussen mensen gaat en dat het in de relatie gebeurt. En ik denk dat wij daar aan vast blijven houden. Dat we geloven dat niet de interactie verplaatst naar de computer, maar dat het tussen de mensen gebeurt. En dat we dus steeds beter gaan inspelen, ook in het curriculum, op het uniek zijn van mensen.
Dankjewel Madelief en Willemien. En dankjewel luisteraar ook weer voor het beluisteren van deze aflevering. Heb je vragen, wil je met ons in contact komen, dan vind je de contactgegevens in de beschrijving. Daar staan ook wat linkjes naar de website van Kunstkapscholan, zodat je rustig nog even alles over het CAT-model en alle andere zaken kan nalezen. Deel deze podcast met mensen die dit ook interessant zouden kunnen vinden. Geef ook vooral een recensie in Apple Podcast of bij Spotify of op andere plekken waar dat kan. Hoe meer er geplaatst wordt, hoe hoger de podcast ook eindigt op het moment dat je bijvoorbeeld zoekt op onderwijs en podcast. En we zien je heel graag volgende maand wanneer we de 3e aflevering induiken over het vernieuwingsonderwijs.